Our proclamation today is taken from John's Gospel, chapter 4, verses 23 and 24.
Onze proclamatie voor vanochtend die nemen wij uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 4, vers 23 en 24.
Assuredly I say to you, the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.
Johannes 4, vers 23, maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Amen.
Amen.
Now would you like to... Let them all say it after.
Zullen we samen zeggen, Johannes 4, 23 en 24, gelijkertijd. Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, en wie hem aanbidden, moet er aanbidden in geest en in waarheid.
Amen.
Amen.
There is a very remarkable statement in those verses.
Daar is een heel opzienbarende gezegde, woorden in deze tekst.
That God is seeking those who will worship him.
Dat God hen zoekt die hem zullen aanbidden.
That's a remarkable statement.
Dat is een opmerkelijke, dat zijn opmerkelijke woorden.
Almighty God who created the whole universe.
De almachtige God die de hele universum geschapen heeft.
And created each one of us.
En die elk van ons geschapen heeft.
Is seeking people to worship him.
Zoekt mensen die hem zullen aanbidden.
Why would he be doing that?
Waarom zou hij dat doen?
Does he have a sense of a lack of self-worth?
Komt God misschien tekort aan zijn gevoel van zelfwaarde?
Does he need us to increase his confidence in himself?
Moeten wij zijn zekerheid in zichzelf doen toenemen?
Obviously not.
Natuurlijk niet.
So why does God seek those who will worship him?
Waarom zoekt God dan zij die hem zullen aanbidden?
This is how I understand it.
En zo ben ik tot dit inzicht gekomen.
I think I said yesterday that the greatest blessing that God can bestow upon us is the revelation of himself.
Ik heb gisteren ook al gezegd dat de grootste zegen die God ons kan schenken is de openbaring van zichzelf.
If you have nothing but the revelation of God.
Als je niets hebt, maar wel de openbaring van God.
You are far richer than the richest man in the world today.
Dan ben je rijker dan de rijkste persoon in deze wereld.
And I believe that this is why God is seeking those who will worship him.
En daarom zoekt God hen die hem zullen aanbidden.
Because it is through worship that we come to know God.
Want het is door aanbidding dat wij God leren kennen.
And the more we know him, the more we want to worship him.
En hoeveel te meer wij God kennen, hoeveel te meer wij ernaar zullen verlangen hem te aanbidden.
God has said that we are not to come into his presence without an offering.
God heeft gezegd dat wij niet in zijn tegenwoordigheid mogen komen zonder een offerande.
In Psalm 96 vers 8.
In Psalm 96 vers 8.
It says, give to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts.
Dan zegt het daar, geef de Heere de heerlijkheid van zijn naam. Breng een offer en kom in zijn voorhoven.
And elsewhere God says no one is to come before me empty-handed.
En op een andere plaats zegt God, niemand zal voor mijn aangezicht komen met lege handen.
So what is the offering that we bring when we worship God?
Dus wat is de offerande die wij brengen wanneer we komen om God te aanbidden?
I believe it is our body.
Ik geloof dat het ons lichaam is.
And it's important to understand that the body is involved in worship.
En het is heel belangrijk te begrijpen dat het lichaam totaal betrokken is in aanbidding.
In Romans chapter 12 and verse 1.
In Romeinen 12 en vers 1.
Oh, Paul says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.
En daar zegt Paulus, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst.
This cannot really be translated into Dutch, but I'll say it anyhow.
Dit kan misschien niet vertaald worden in Nederlands, maar ik ga het toch proberen te zeggen.
I have told people, English speaking people, many times.
Ik heb Engels sprekende mensen dit heel vaak gezegd.
When you find out therefore in the Bible.
Als je in de Bijbel ziet daarom.
You need to find out what it's there for.
Dan moet je uitvinden waarom het er staat.
Is that translatable?
Almost.
Almost. Okay. So Romans 12 verse 1 begins with the therefore.
En Romeinen 12 vers 1 begint met ik vermaan u, broeders, ik vermaan u daarom, zegt het in Engels.
I beseech you therefore, brethren.
Ik doe een beroep op u, ik vermaan u dan, broeders.
So why is the therefore at the beginning of Romans chapter 12?
Waarom staat het woordje daarom dan daar aan het begin van die tekst?
I believe it is because of the preceding 11 verse chapters.
En ik geloof dat het is vanwege de 11 hoofdstukken die daaraan voorafgaan.
Which have outlined in wonderful clarity the whole salvation of God.
En die hebben in grote duidelijkheid het hele plan van Gods redding aan ons uitgelegd.
And at the end of that revelation,
en aan het einde van die openbaring,
Paul says, therefore.
Zegt Paulus, daarom.
In other words, in response to that whole revelation.
En met andere woorden, als reactie op die totale openbaring.
There is something that God wants you to do.
Dan is er iets wat God verlangt dat wij zullen gaan doen.
What is it?
Wat is het?
To present your body to him, a living sacrifice.
Om je lichaam aan hem te geven als een levend offerande.
You know that the Bible was written by Jews.
U weet dat de Bijbel geschreven werd door Joden.
And I have spent a lot of time with Jews.
En ik heb heel wat tijd doorgebracht met Joden.
And I've discovered they're a very down-to-earth people.
En ik heb ontdekt dat het hele logische, ja, nuchtere mensen zijn.
They're not interested in a lot of theory.
Ze zijn niet geïnteresseerd in theorieën.
They want to know, does it work?
Ze willen graag weten, werkt het?
And here Paul is very down to earth.
En hier is Paulus heel nuchter.
After all these glorious spiritual truths.
Na al die grote geestelijke waarheden.
Paul says, now what does God want?
En hij zegt, wat vraagt God nu van je?
He wants your body.
Hij wil je lichaam.
Have you ever given God your body?
Heb je God ooit je lichaam gegeven?
That is the thing that God is asking.
Dat vraagt God van je.
And one main way to do it.
En een van de meest belangrijke manieren waarop wij dat kunnen doen.
Is in worship.
Is in aanbidding.
This is a discovery that has become more and more real to me.
Dit is een ontdekking die voor mij steeds duidelijker wordt.
That worship involves our whole physical body.
Dat in aanbidding ons hele fysieke lichaam betrokken is.
From the top of our heads, the soles of our feet.
Van ons het kruintje van ons hoofd tot aan de voetzolen toe.
Every member is involved in worshiping God.
Elk lichaamsdeel is betrokken in de aanbidding van God.
Now I observe that some of you have begun to learn this.
Ik heb gezien en ook geobserveerd dat sommigen van u dat al zijn beginnen te leren.
I thank God for the wonderful time of worship we've enjoyed here this morning.
Ik dank God voor de heerlijke tijd van aanbidding waarvan we zo genoten hebben vanochtend.
So some of you probably have understood some of the things I'm going to say.
Sommigen van u hebben duidelijk al begrepen enkele van de dingen die ik tot u ga zeggen.
But for others of you they will be new.
Maar voor anderen van u zullen zij totaal nieuw zijn.
For those who have already at least learned some of these truths.
Voor hen die misschien al enige van deze waarheden geleerd hebben.
I would just say this.
Zou ik graag dit willen zeggen.
Perhaps you've just learned them by the Holy Spirit.
Misschien heb je ze gewoon geleerd vanuit de Heilige Geest.
I can give you a scriptural basis for everything that the Holy Spirit has taught you.
Maar ik kan je een schriftuurlijke basis geven voor alles wat de Heilige Geest je geleerd heeft.
So we begin by understanding that in worship we offer our body to God.
En we beginnen dus in te zien dat in aanbidding wij ons lichaam als een offer aan God geven.
And of course when you offer your body.
En als je je lichaam als een offer brengt.
You offer the contents of your body.
Dan offer je daarmee ook de inhoud van je lichaam.
Your spirit and your soul are contained in your body.
Je geest en je ziel die in het lichaam wonen.
So we are offering our total selves to God when we worship.
Dus geven we ons hele zelf aan God als een offerande.
And the first question we need to ask is,
en de eerste vraag die we ons moeten stellen is,
what kind of a person does God want us to offer to him?
Wat voor soort persoon wil God dat wij hem aanbieden?
We should be prepared for worship.
Waar wij horen voorbereid te zijn om te aanbidden.
It's not something we just step into casually.
Het is niet iets dat we zomaar eventjes terloops doen.
Also, worship is not a song service.
En aanbidding is ook niet een zangdienst.
Nor is it a performance.
Ook is het niet iets wat je daar op het podium presenteert.
It's a sacred activity in which we offer ourselves to God.
Het is een heilige daad waarin wij onszelf aan God aanbieden.
So if we are offering ourselves to God,
dus als we onszelf aan God aanbieden,
we need to ask what kind of self am I offering to God?
Dan moeten we ons afvragen wat is het van onszelf dat we aanbieden aan God?
Is it acceptable to God?
Is het acceptabel voor God?
And there is a passage in the book of Leviticus.
En er is een passage in het boek Leviticus
that describes the kind of offering that God wants.
Dat spreekt over het soort offer dat God graag wil hebben.
It's in Leviticus chapter 2 verses 1 through 11.
Het is in Leviticus 2 vers 1 tot 11.
And it's called the grain offering.
En het wordt genoemd het graanoffer.
That is a type of our offering of ourselves.
En het is een beeld van het offer van onszelf.
And we need to see certain principles that are contained in it.
En we moeten principes gaan zien die daar beschreven zijn.
So we're going to look in Leviticus chapter 2.
We gaan kijken naar Leviticus hoofdstuk 2.
And we're going to look at some of the verses between 1 and 11.
En we gaan een paar versen bekijken tussen vers 1 en vers 11.
And the first thing it says in verse 1.
En het eerste wat het zegt in vers 1.
The offering shall be fine flour.
En het zegt de offerande zal bestaan uit fijn meel.
In other words, it has to be beaten very fine.
Met andere woorden, het is heel fijn geworden door er veel op te slaan.
There must be no lumps in it.
Er zitten geen klontjes meer in.
And that's how God wants us to come to him.
En zo wil God dat wij tot hem komen.
Beaten very fine.
Als fijn meel, geslagen tot fijn meel.
No lumps in our person.
Geen klonten meer in onze persoonlijkheid.
No lumps of self-will.
Geen klontjes meer van eigen wil.
Or rebellion.
Of van rebellie.
But a heart and a life totally yielded to God.
Maar een hart en een leven dat helemaal aan God overgegeven is.
And then in verses 2 and 3 it speaks of two things that come with the grain offering.
En dan in vers 2 en vers 3 zegt het over twee dingen die meekomen met het spijsoffer.
We'll read those two verses.
We gaan die twee versen lezen.
He shall bring it to Aaron's sons the priests. One of whom shall take from it his handful of fine flour and oil with all the frankincense. And the priest shall burn it as a memorial on the altar, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. The rest of the grain offering shall be Aaron's and his sons. It is most holy to the offerings to the Lord made by fire.
En hij zal het tot de zonen van Aaron, de priesters, brengen. Hij zal een handvol fijn meel en olie daarvan nemen, met al de daarbij behorende wierook. En de priester zal dat als een gedenkoffer op het altaar in rook doen opgaan, als een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. En wat overblijft van het spijsoffer is voor de Aaron en zijn zonen, als het allerheiligste van de vuuroffers des Heeren.
You notice that it says this is a most holy offering.
Ziet u dat het zegt dat het is een allerheiligst offer?
That's the most powerful phrase in Hebrew for that which is holy.
Het meest krachtige woord wordt daar gebruikt in het Hebreeuws om dat uit te drukken.
And two things are to be offered with the flour.
En twee dingen moeten meegeofferd worden met het fijne meel.
Olive oil and frankincense.
Olijfolie en ook wierook.
Now olive oil all through the scripture is a type of the Holy Spirit.
Olijfolie door de hele schrift heen is altijd een beeld van de Heilige Geest.
So we learn that it's only through the Holy Spirit we can make this offering.
En we leren dan dat het alleen maar is door de Heilige Geest dat we dit offer kunnen brengen.
Then the other thing is frankincense.
En het volgende is dan wierook.
Now frankincense is an aromatic gum that comes from a tree.
Wierook is een soort lijm, ja, een soort stof die komt uit een bepaalde boom.
And it is not particularly attractive.
En het is niet altijd aantrekkelijk.
It's usually a white color.
Het ziet er wit uit.
And it just is gum.
Het is een soort hars, een soort lijm.
But it has one special characteristic.
Maar het heeft een heel speciaal karakteristiek.
When it is burned, it gives forth the most beautiful fragrance.
Als het verbrand wordt, komt er een prachtige reuk vrij.
And almost all through the Bible, fragrance is a type of worship.
En door de hele Bijbel heen, die reuk is altijd een beeld van aanbidding.
And there are very careful instructions as to what has to be done.
En er zijn hele zorgvuldige instructies over datgene wat gebeuren moet.
The priest can take a handful of flour and a little of the oil.
De priester neemt een handvol van het fijne meel en een klein beetje olie.
And burn it on the altar.
En hij brandt dat op het altaar.
The rest of the flour and the olive oil is for the priest.
De rest van het meel en de olie is voor de priester.
But all the frankincense has to be burned.
Maar het totale wierook moet verbrand worden.
The priest cannot take anything for himself from the frankincense.
De priester kan niets van die wierook voor zichzelf nemen.
And that is a very important lesson.
En dat is een hele belangrijke les.
We can receive of the flour and the oil.
Wij kunnen van het meel en van de olie ontvangen.
But not from the frankincense.
Maar niet van het wierook.
That belongs only to the Lord.
Dat is alleen maar van de Heer.
That means worship is to be offered only to God.
En dat betekent dat aanbidding is alleen voor God.
And if we begin to take worship for ourselves.
En als we aanbidding voor onszelf gaan nemen.
We are breaking the law of God.
Dan breken wij de wet van de Heer.
And unfortunately this has happened in recent decades.
En in de afgelopen decennia is dit jammer genoeg gebeurd.
There have been ministers who have taken a little of the frankincense.
Er zijn leiders die een klein beetje van het wierook voor zichzelf genomen hebben.
They have permitted their followers to worship them.
En ze hebben toegestaan dat hun volgelingen hen gingen aanbidden.
And every one of them has ended in disaster.
En ieder van deze mensen is geëindigd in een ramp.
Let every one of us remember. Worship we must not take for ourselves.
We moeten ons allemaal eraan herinneren. We kunnen geen aanbidding nemen voor onszelf.
It belongs only to the Lord.
Het is alleen maar voor de Heer.
All right, we're going on now into verse 11.
We gaan verder naar vers 11.
Where it says, no grain offering which you bring to the Lord shall be made with leaven. For you shall burn no leaven nor any honey. In any offering to the Lord made by fire.
Dan zegt er dan geen spijs over dat gij de Heere brengt, zal gezuurd bereid worden, want van zuurdeeg nog honing zult gij iets als een vuuroffer voor de Heere in rook doen opgaan.
So there are two things we are not to offer.
Er zijn twee dingen die we niet kunnen brengen als een offer aan de Heer.
Leaven.
Dat is zuurdeeg.
And honey.
En honing.
Now if you turn to 1 Corinthians chapter 5 and keep your finger in the other chapter.
Als je je vinger even houdt bij Leviticus, maar je zoekt ook even op 1 Korinthe hoofdstuk 5.
People sometimes complain, they don't have enough fingers.
En mensen zeggen soms als ik lesgeef, ik heb niet genoeg vingers.
But anyhow, 1 Corinthians chapter 5.
1 Korinthe hoofdstuk 5.
Verses 7 and 8.
Vers 7 en 8.
Paul is using the Passover ceremony as an example.
En Paulus gebruikt hier de Pascha, die ceremonie van de Pascha, als een voorbeeld.
And you remember the Passover is eaten with unleavened bread.
En u weet dat het Pascha gegeten werd met ongezuurde broden.
Still is today in Israel.
En dat doen ze vandaag in Israël nog steeds.
And in every Jewish home.
En in elk Joods gezin.
And this is what Paul says.
En dit is wat Paulus zegt.
Therefore, purge out the old leaven, that you may be a new lump. Since you truly are unleavened, for indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth.
1 Korinthe 5, vers 7 en 8. Doe het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn. Gij zijt immers ongezuurd, want ook ons paaslam is geslacht, Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
So, the fact that we are to offer no leaven means we offer in sincerity and truth.
Het feit dat we geen zuurdeeg mogen brengen als een offer aan de Heer, betekent dat we een offer brengen in reinheid en in waarheid.
We have to be very sure that we're totally sincere in what we say to God.
Het moet duidelijk zijn dat we heel oprecht en rein zijn in datgene wat we tot God zeggen.
And that is reinforced by the fact that we are not to bring any honey.
En het wordt nogmaals versterkt door het feit dat we ook geen honing aan de Heer kunnen brengen.
Because honey tastes sweet in the mouth.
Want honing smaakt erg zoet in de mond.
But when it is passed through the fire,
maar als het door het vuur gaat,
it is just a black, sticky mess.
Dan wordt het een zwarte, kleverige massa.
So God is saying, don't offer me anything that won't stand the test of fire.
Dus God zegt, offer aan mij niets wat niet door de toets van het vuur kan doorstaan.
I don't want just sweet words.
Ik wil niet alleen maar zoete woorden.
Because when you pass through the fire, they won't stand the test.
Want als het door het vuur gaat, dan zullen ze die toets niet kunnen weerstaan.
I want sincerity and truth.
Ik wil oprechtheid en waarheid.
And then there's one more fact in Leviticus 2 verse 13.
En dan in Leviticus 2 vers 13 wordt nog een feit genoemd.
And every offering of your grain offering you shall season with salt. You shall not allow the salt of the covenant of your God to be lacking from your grain offering. With all your offerings you shall offer salt.
En elk overgave van uw spijsoffer zult gij zouten. Gij zult het zout van het verbond uw gods aan uw spijsoffer niet laten ontbreken. Bij al uw overgaven zult gij zout voegen.
So, with the grain offering we have to bring salt.
Met het spijsoffer moeten we ook zout brengen.
And it says the salt of the covenant.
En het zegt dan het zout van het verbond.
In other words, putting salt in reveals that we are praying out of a covenant relationship with God.
En het betekent dus dat als we zout toevoegen, dat wij bidden vanuit een verbondsrelatie met God.
And the key word that describes covenant is commitment.
En het sleutelwoord dat het verbond beschrijft is toewijding.
Covenant is two ways.
Verbond dat heeft twee kanten.
It's the only basis on which man, God will have a permanent relationship with man.
Het is de enige basis waarop God een permanente relatie zal hebben met de mens.
He doesn't want just a casual relationship.
Hij wil niet zomaar even een relatie.
He wants a relationship of commitment.
Hij wil een relatie waarin toewijding is.
A two-way commitment.
Een toewijding van beide kanten.
God commits himself to us.
God wijdt zich toe aan ons.
But in return we have to commit ourselves to God.
Maar wij op onze beurt moeten ons toewijden aan hem.
So worship from uncommitted people is not acceptable to God.
Dus een aanbidding van mensen die niet toegewijd zijn is niet acceptabel voor God.
You may say all the right things.
Misschien zegt u alle juiste dingen.
You may do all the right things.
Misschien doet u alle juiste dingen.
But without the salt of covenant commitment God will not accept it.
Maar zonder het zout van de toewijding van het verbond zal God het niet accepteren.
So let's consider now briefly what we've said about this grain offering.
En laten we even samenvatten wat we gezegd hebben over dit spijsoffer.
First of all, it has to be finely ground.
Ten eerste moet het fijn gemalen meel zijn.
Our whole personality has to be submitted to the Lord.
Onze hele persoonlijkheid onderworpen aan de Heer.
No lumps of self-will or disobedience.
Geen klonten van eigen gereidheid of van ongehoorzaamheid.
And then it must be offered with the oil of the Holy Spirit.
En dan moet het geofferd worden met het olie van de Heilige Geest.
And with the frankincense of worship.
En dan met de wierook van aanbidding.
And the frankincense goes only to God.
En de wierook is alleen maar voor God.
And then it must be without leaven.
En dan moet het zijn zonder zuurdeeg.
In sincerity and truth.
Dus in oprechtheid en in waarheid.
And without honey.
En zonder honing.
Without any sweet words that don't stand the test of fire.
Zonder zoete woorden die de toets van het vuur niet kunnen doorstaan.
And finally, it must be offered out of a covenant commitment to God.
En tenslotte moet het gebracht worden uit een verbondsrelatie met God.
Uncommitted Christians have no right to worship God.
Ontoegewijde christenen hebben geen recht om God te aanbidden.
All right, now I'm going to give you some examples of how the whole body is involved in worship.
Ik ga u wat voorbeelden geven hoe je kunt zien dat het hele lichaam betrokken is in aanbidding.
I realize some of you have at least begun to learn this lesson.
Ik heb beseft dat sommigen van u tenminste begonnen zijn die les te leren.
And I enjoyed seeing people worshiping God that way.
En ik genoot ervan om te zien dat mensen op die wijze God aanbaden.
But anyhow, I'll go through the examples of Scripture.
Maar ik ga nogthans door de voorbeelden uit de Schrift.
We'll start at the top of the body and we'll work down to the feet.
We beginnen bij het bovenste deel van het lichaam en dan gaan we langzaam maar zeker naar de voeten toe.
First of all, one act of worship is bowing the head.
Ten eerste, een daad van aanbidding is het hoofd te buigen.
Which is found all through the Bible.
En dat zie je door de hele Bijbel heen.
In Genesis chapter 24.
In Genesis 24.
And verse 26.
En vers 26.
We find how Abraham's servant responded when he realized that God had gone before him and led him to the young woman who was to be the bride of his master's son.
Daar zien we dat deze man die daar geleid werd door de Heer tot die vrouw die de bruid voor de zoon van zijn meester zou zijn.
It says, then the man bowed down his head and worshipped the Lord.
In Nederlands is dat niet goed vertaald, maar staat letterlijk, toen boog de man zijn hoofd en wierp zich neder voor de Heer.
So bowing down the head is an act of worship.
Het hoofd te buigen is een daad van aanbidding.
And then in Exodus 4 and verse 31.
Dan in Exodus 4 vers 31.
We find how the elders of Israel responded.
En dan zien we hoe die oudsten van Israël reageerden.
When Moses came with the news that God was going to deliver them from their slavery.
Toen Mozes kwam met het nieuws dat God hen zou vrijzetten uit hun slavernij.
In verse 31 of Exodus 4.
In Exodus 4, vers 31.
So the people believed, and when they heard that the Lord had visited the children of Israel, and that he had looked on their affliction, then they bowed their heads and worshipped.
En dan zegt het daar, het volk nu geloofde, en toen zij hoorden dat de Heer op de Israëlieten acht geslagen had, en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neer. Maar letterlijk staat er dan, zij bogen het hoofd.
That's right.
Checking up on me.
No, I'm. But you leave out something, I have to decide what to put in. Yeah.
Well, that's why what he said, yeah. Bow down.
Bowing the head, I know. Bowing the head is an act of reverence and submission and gratitude.
Het hoofd te buigen is een daad van onderwerping, van diepe dankbaarheid en van eer aan God.
And then one that's mentioned many times in the Bible is lifting up the hand.
En één die heel vaak door de Bijbel genoemd wordt is het opheffen van handen.
We'll just look at two examples in the Psalms.
We gaan twee voorbeelden zien in de Psalmen.
Psalm 63 verse 4.
Psalm 63 en vers 4.
The psalmist is speaking to the Lord.
En dat wordt vers 5 wordt het daar, ja.
And he says, thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name.
Psalm 63 vers 5. Zo wil ik u prijzen mijn leven lang in uw naam mijn handen opheffen.
I wish they would say bless and not praise.
Ik zou willen dat het zou zeggen zegenen in plaats van het woord prijzen.
I have a running war with the translations of the Bible.
Ik heb een doorlopende oorlog met de vertalers van de Bijbel.
Because they take the word bless and they translate it praise.
Want ze nemen het woord zegen en dan vertalen ze het maar met prijzen.
And the Bible is that much poorer when they do that.
En de Bijbel wordt zoveel armer als ze dat doen.
Praise is one thing, blessing is another.
Prijzen is één zaak, maar zegenen is een andere zaak.
So the psalmist says, thus will I bless the Lord.
En hij zegt, zo op die manier zal ik de Heer zegenen.
I will lift up my hands in his name.
Ik zal mijn handen opheffen in zijn naam.
Have you ever made that decision?
Heeft u dat besluit ooit wel eens genomen?
Or do you always come into God's presence with your arms hanging down?
Of komt u in de tegenwoordigheid van God met uw handen die neerhangen?
All right, well then we look at Psalm 141.
Kijken we naar Psalm 141.
En vers 2. Psalm 1.
En dat is ook vers 2 daar.
I have to find it myself. David says, let my prayer be set before you as incense. And remember, incense is always a picture of worship.
Laat mijn gebed zijn als een reukoffer. Letterlijk staat er wierook. En denk eraan, wierook is altijd een beeld van aanbidding.
And the lifting up of my hands as the evening sacrifice.
En het opheffen van mijn handen als het avondoffer.
So, lifting up your hands in the evening to the Lord is an evening sacrifice.
Dus in de avond je handen op te heffen tot de Heer is een avondoffer.
And then the psalmist also speaks about spreading out the hands.
En dan spreekt de psalmist ook om over de handen uitstrekken.
In Psalm 143, verse 6.
En in Psalm 143, vers 6.
I spread out my hands to you.
Ik strek mijn handen tot u uit.
My soul longs for you like a thirsty land.
Mijn ziel smacht naar u als een dorstig land.
I think when we lift up our hands, we're acknowledging God's majesty.
Ik denk dat als we onze handen opheffen, bevestigen wij en erkennen wij Gods majesteit.
But when we stretch out our hands, we're expecting to receive.
Maar als we onze handen uitstrekken, dan verwachten we dat we zullen ontvangen.
In the conference last year.
Vorig jaar in de conferentie.
Ruth and I were somewhere over there.
Zaten Ruth en ik ongeveer daar.
And there was wonderful worship going on.
Er was een hele bijzondere aanbidding die daar plaatsvond.
And Ruth had her hands stretched out.
En Ruth had haar handen uitgestrekt.
And she said to me, my hands are getting so heavy, I can hardly hold them up.
En toen zei ze, mijn handen worden zo zwaar, ik kan ze bijna niet meer ophouden.
And I said to her, because the same word in Hebrew is heavy, is for heaviness and glory.
Want toen zei ik in het Hebreeuws, het woord voor heerlijkheid is hetzelfde woord voor een zwaarte of een gewicht.
So God was putting his glory into Ruth's hand.
Dus de Heer legde zijn heerlijkheid op de handen van Ruth.
But if she'd never raised her hands up,
maar als ze haar handen niet uitgestrekt had,
there would have been no way for God to do it.
Dan had God daar zijn heerlijkheid niet kunnen geven.
All right, we'll go on.
We gaan verder.
In Psalm 47.
In Psalm 47.
Verses 1 and 2.
En vers 1 en 2.
We have something else that we can do with our hands.
Dan hebben we nog iets dat we kunnen doen met onze handen.
Psalm 47, 1 and 2. Where are we? Oh, clap your hands, all you peoples. Shout to God with the voice of triumph. For the Lord Most High is awesome. He is a great king over all the earth.
In Nederlands is dat natuurlijk vers 2 en 3. Alle gij volken klapt in de handen. Juicht goden toe met jubelgeroep. Want de Heere, de Allerhoogste, is geducht, een groot koning over de ganse aarde.
Notice we're coming to God as the Most High over all the earth.
Wij komen tot God, de Hoogste, de meest geduchte, de grootste over de hele aarde.
And one of the ways we respond is by clapping our hands.
En een van de manieren waarop we daar reageren is door onze handen te klappen.
How about doing that right now?
Waarom zullen we dat nu niet meteen doen? Halleluja! Halleluja! En dan zegt het in hetzelfde vers, juicht goden toe.
This is the first congregation I've ever been in where they all knew how to shout.
Dit is de eerste gemeente waar ik ooit geweest ben die wisten wat het betekent om te juichen.
You see, shouting is not singing loud.
Juichen is niet luid zingen.
It's shouting.
Het is roepen, luid roepen, juichen.
Some of you Dutch people are very interested in football.
En sommige van u Nederlanders zijn heel erg geïnteresseerd in voetbal.
And if Holland had won the World Cup.
En als Nederland de wereldbeker gewonnen zou
and
hebben.
Been there,
en u was daar geweest.
I guarantee you would have shouted.
Ik garandeer u dat u heel luid geroepen zou hebben.
Is that right?
Juist.
So why not shout for the Lord?
Waarom niet een roep voor de Heer?
He has won the victory.
Hij heeft de overwinning behaald.
And we acknowledge his victory when we shout.
En wij erkennen die overwinning wanneer wij juichen.
So I want to do a shout.
Dus nu een juichroep.
But I really appreciated the shouting. Yes, that's right. Stand up. How can you stand? How can you stand down to shout? Sit down to shout.
Hoe kun je zitten en juichen?
Now you can just shout, but I want you to shout certain words.
U kunt gaan roepen, maar ik wil dat u bepaalde woorden gaat roepen.
Now the words I want you to shout are Jesus Christus is Heer.
Ik wil dat u juicht. Jezus Christus is Heer.
All right, now. Just a little practice.
Even oefenen.
We're going to do it three times.
We gaan het drie keer doen.
As loud as we can.
Zo luid als wij maar kunnen.
So that they can hear it in Amsterdam.
Zodat ze het in Amsterdam kunnen horen.
Okay.
Okay.
But I'll let Jan Sjoerd lead you.
Ik zal je daarin leiden.
So he'll say one, two, three, and then three times you shout.
Dus
all right?
Ik zeg three één, times. Twee, drie, en dan drie keer roept u: Jezus Christus is hier. Klaar? Okay. Eén.
3.
Denkt u dat ze dat in de hemel gehoord hebben?
You can sit down.
Dan kunt u gaan zitten.
Now, we'll turn to a picture of Solomon in worship.
We gaan kijken naar een voorbeeld uit het leven van Salomo in aanbidding.
In 2 Chronicles chapter 6.
In 2 Kronieken hoofdstuk 6.
Verses 12 and 13.
Vers 12 en 13.
Now this is when Solomon was dedicating the temple that he'd built to the Lord.
Dit is op het moment dat Salomo de tempel inwijdde, de tempel die hij gebouwd had.
And this is how Solomon responded to the Lord.
En zo reageerde Salomo naar de Heer toe.
Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread out his hands. For Solomon had made a bronze platform, 5 cubits long, 5 cubits wide and 3 cubits high, and had set it in the midst of the court. And he stood on it, knelt down on his knees before all the assembly of Israel, and spread out his hands toward heaven.
Okay, vers 12. Toen ging hij, Salomo, voor het altaar des Heren staan, ten aanschouwen van de gehele gemeente van Israël, en breide zijn handen uit. Want Salomo had een koperen gestoelte gemaakt, en dat midden in de voorhof gezet, 5 el lang, 5 el breed, 3 el hoog, en hij ging daarop staan, knielde ten aanschouwen van de gehele gemeente van Israël, en breide zijn handen uit naar de hemel.
So there Solomon spread out his hands.
En Salomo die spreidde zijn, hij hief zijn handen op naar de hemel.
But he also kneeled down.
Maar hij knielde ook neer.
And that is an act of worship.
En dat is een daad van aanbidding.
I think it's a pity that Pentecostals and charismatics do so little kneeling.
Het is jammer dat pinkstermensen en charismatische mensen zo weinig knielen.
When I was growing up in the Anglican church,
toen ik opgroeide in de Anglicaanse kerk,
there were certain times we all knelt.
Dan waren er bepaalde momenten dat we allemaal knielden.
Now I didn't really understand the meaning of it then.
Ik begreep de betekenis daarvan toen niet.
But I love to kneel before the Lord.
Maar ik vind het heerlijk om te mogen knielen voor de Heer.
Ruth and I attend an Anglican church in Jerusalem.
Ruth en ik gaan in Jeruzalem naar een Anglicaanse kerk.
A very charismatic Anglican
church. Een hele charismatische Anglicaanse kerk.
And every Sunday morning we take the communion.
En elke zondag hebben we daar avondmaal.
That's another thing I like.
Daar hou ik ook zo van.
Having communion regularly.
Heel regelmatig avondmaal te mogen hebben.
Sometimes the Pentecostals and the charismatics have missed out on that.
En soms zijn er de pinkstermensen, de charismatische mensen die daar wat in tekort schieten.
So they have two ways you can take the communion.
En ze hebben twee manieren waarop je het avondmaal kunt nemen.
There's a man that stands there and you can walk up to him.
Er is iemand die daar klaar staat en daar kun je naartoe lopen.
But there's also right at the end what they call the altar rail.
Maar er is ook in het einde, dat noemen ze ja, een soort hekje bij het altaar.
And there you go and kneel down at the rail.
En daar kun je neerknielen bij het hekje.
And Ruth and I always get in that line.
En Ruth en ik gaan altijd naar die kant toe.
There is a great satisfaction to me in kneeling down as I receive the communion.
In mij is daar een heel tevreden gevoel als ik neerkniel en dan het avondmaal ontvang.
All right, we're going on. We notice that Paul also did that.
Paulus deed dat ook, dat zien we.
In Ephesians 3.
In Efeze hoofdstuk 3.
And verse 14.
En vers 14.
He said, "For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ."
Efeze 3 vers 14, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus.
That was obviously something he did in private when he
was
praying.
Dat is duidelijk iets wat hij in zijn privé-tijd deed.
All right, so we've seen about the bowing down of the knees.
We zien daar ook het de knieën buigen.
If you turn to Isaiah 45,
als je met me meegaat naar Jesaja 45
and verse 23,
en vers 23,
you find that the day is coming when the whole universe is going to bend its knee.
Dan ziet u dat de dag gaat komen dat de hele schepping de knie zal buigen.
God says, "I have sworn by myself, the word has gone out of my mouth in righteousness and shall not return, that to me every knee shall bow, every tongue shall take an oath."
Dan zegt het in Jesaja 45 vers 23, want ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen, dat voor mij elke knie zich zal buigen en dat mij elke tong zal zweren.
And if you turn to Philippians chapter 2 and verse 10.
En als je dan Filippenzen 2 vers 10 opzoekt,
you'll discover that every knee will bow at the name of Jesus.
Dan zult u zien dat elke knie zich zal buigen voor de naam van Jezus.
We just read that one verse.
Wij lezen dat ene vers daar.
That at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and of those under the earth.
Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn.
Every knee in the universe is going to bow at the name of Jesus.
Elke knie in de hele schepping zal zich buigen voor de naam van Jezus.
I understand that includes Satan and his angels.
Ik denk ook dat het betekent Satan en zijn engelen.
One day they are going to have to bow the knee.
De dag gaat komen, zij zullen de knie moeten buigen.
And if you really want to trouble the devil, just remind him of that.
En als je de duivel werkelijk wilt lastigvallen, moet je hem daaraan in herinnering brengen.
I met a young person, a young man, with a t-shirt a little while ago.
Ik heb even net iemand, een jonge man gezien, had een t-shirt aan.
And I'm a t-shirt reader.
En ik lees altijd wat er op het t-shirt staat.
I don't wear them, but
ik
I always
niet.
Look at what people have on their t-shirt.
Maar ik kijk wel wat erop staat.
And this young man was walking towards me.
En deze jonge man kwam naar me toe lopen.
And on the front of the t-shirt he had these words.
En voor op het t-shirt stonden deze woorden.
If the devil troubles you about your past.
Als de duivel je lastig valt over je verleden.
And then as he went past I saw the back.
En toen hij verder liep zag ik ook wat er achterop stond.
It said then remind him about his future.
Dan praat met hem over zijn toekomst.
Amen.
Amen.
Now we've dealt with the head, the arms and the hands, the legs and the knees. We've got to come to the whole body.
We hebben gesproken over het hoofd, de handen, de knieën, het hele lichaam.
And this is the ultimate act of worship.
En dat is de uiteindelijke daad van aanbidding.
Let's look at Genesis chapter 17.
We gaan eens kijken naar Genesis hoofdstuk 17.
This describes how the Lord appeared to Abraham.
En dit beschrijft ons hoe de Heer verscheen aan Abraham.
Actually, he appeared to Abraham and changed his name to Abraham.
Hij verscheen aan Abraham, maar veranderde zijn naam in Abraham.
And it says in verse 3.
En dan zegt het in vers 3.
When the Lord appeared to him,
en toen de Heer aan hem verscheen,
Abraham fell on his face,
toen,
and God talked with him.
Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak met hem.
And then in the same chapter,
en dan in hetzelfde hoofdstuk,
verse 17,
vers 17,
then Abraham fell on his face.
Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht.
So that was his final acknowledgement of the presence of God.
Dat was zijn grootste erkenning van de tegenwoordigheid van de Heer.
To be flat on his face before God.
Om met zijn gezicht naar de grond toe, zo op de grond te liggen voor het aanzicht van de Heer.
I think by that we acknowledge our total dependence upon God.
En daardoor belijden wij en erkennen wij onze totale afhankelijkheid van de Heer.
And when Ruth and I are about to go out on a preaching journey.
En als Ruth en ik op het punt staan om op reis te gaan voor zo'n tour.
As we prepare ourselves.
En we maken ons daarvoor klaar.
Usually we will end up on our faces before the Lord.
Dan is het gebruikelijk dat we een moment doorbrengen met onze aangezichten op de grond.
And by that action I am saying to God.
En door deze daad zeg ik tegen God.
God, I am totally dependent upon you.
God, ik ben helemaal afhankelijk van u.
I have nothing to offer people except what you give through me.
Ik heb niets aan te bieden aan de mensen tenzij alleen datgene wat u mij geeft.
And I feel wonderfully secure.
En ik voel daar heel op een wonderlijke wijze heel veilig.
After all, when you're flat on your face on the floor, you can't go any lower.
En het is zo als je plat op de grond ligt, je kunt niet lager gaan.
I'd like to quote to you what Bunyan said, but it's too difficult because of the language. So.
Ik zou graag aan u willen vertellen wat Bunyan gezegd heeft, maar misschien te moeilijk voor de taal.
Well, I will say it after all.
Ik ga het proberen.
He that is down need fear no fall.
Hij die plat op de grond ligt, hoeft niet bang te zijn dat hij valt.
He that is low, no pride.
Hij die laag is, hoeft niet bang te zijn voor hoogmoed.
He that is humble ever shall have God to be his guide.
Hij die nederig is, zal altijd God als zijn gids hebben.
And so when you're down on your face, that's what you're saying.
En als je dus met je aangezicht op de grond ligt, dat is wat je zegt.
Lord, I can't fall any lower.
Heer, ik kan niet lager vallen.
And I'm trusting you to guide me.
En ik vertrouw u dat u mij zult leiden.
Actually, going down on your face is an act of self-humbling.
Met je aangezicht op de grond te liggen is een daad van zelfvernedering.
Actually, humility is not a feeling.
En nederigheid is niet een gevoel.
A lot of people try to feel humble.
Heel veel mensen die proberen zich nederig te voelen.
But that isn't the way it works.
Maar zo werkt het niet.
God says, humble yourself.
God zegt, verneder jezelf.
Come down on your face before me.
Ga met je gezicht op de grond naar voor mij liggen.
You find that the action helps you to express what you want to say from your heart.
Die daad helpt je om uitdrukking te geven aan datgene wat in je hart is.
Actually, there are very few of the great men of God in the Bible who did not find themselves on their face before God.
Er zijn weinige van de grote mannen in de Bijbel waarvan je niet leest dat ze met een aangezicht op de grond lagen voor het aangezicht van de Heer.
We look also at Joshua.
We gaan kijken ook bij Jozua.
When he was outside Jericho.
Toen hij buiten Jericho was.
In chapter 5, verses 13 and to 15.
In hoofdstuk 5 en dan versen 13 tot 15.
And he was considering how he was going to take the city of Jericho.
En hij overwoog hoe hij toch de stad Jericho zou kunnen innemen.
And he saw a man there.
En hij zag daar een man.
And he went up to him and said, "Are you for us or for our enemy?"
En hij ging naar die man toe en zei, "Bent u voor ons of bent u voor onze vijanden?"
It was the Lord.
Maar het was de Heer.
He said, "No."
Hij zei nee.
I'm not for the enemy.
Ik ben niet voor de vijand.
And I'm not for you.
Ik ben ook niet voor jou.
It's important to understand that.
Dat is heel belangrijk dat te begrijpen.
We have to be for the Lord.
Wij moeten voor de Heer zijn.
It's not his part to be for us.
Het is niet hij die voor ons is.
When Joshua heard that.
En toen Joshua dat hoorde.
This is how he responded.
En dit was zijn reactie.
Verse 14, the second half.
Vers 14, het tweede gedeelte.
And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, "What does my Lord say to his servant?"
Ik ga het meer letterlijk voorlezen. Toen wierp Joshua zich op zijn aangezicht ter aarde, aanbad en zeide tot hem, "Wat heeft mijn Heer tot zijn knecht te zeggen?"
See, when you're down on your face, you can hear what the Lord says.
Als je zo op de grond ligt, je ter aarde geworpen, dan kun je horen wat God zegt.
But the Lord wanted something more from him.
Maar God wilde wat meer van hem.
In verse 15.
In vers 15.
Then the commander of the Lord's army said to Joshua, "Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy." And Joshua did so.
En de vorst van het Heer des Heeren zeide tot Joshua, "Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig." En Joshua deed dit.
That also is an act of worship.
Dat is ook een daad van aanbidding.
Taking your shoes off.
Je schoenen. Af te doen,
have you ever done that?
Heb je dat ooit wel eens gedaan?
I've been in a meeting where everybody automatically took their shoes off.
Ik ben eens wel eens in een samenkomst geweest waar eigenlijk iedereen tegelijkertijd de schoenen uitdeed.
Acknowledging the presence of God.
En ze erkenden de tegenwoordigheid van God.
Now, let's turn to 1 Chronicles chapter 29.
We gaan naar 1 Kronieken hoofdstuk 29.
And verse 20.
En vers 20.
David had given his instructions to Solomon and the leaders of Israel for building the temple of the Lord.
David had zijn instructies gegeven aan Salomo en de leiders om de tempel van de Heer te bouwen.
And in verse 20, this is how it came to a conclusion.
In 1 Kronieken 29, vers 13, en dit is de conclusie.
Then David said to all the assembly, now bless the Lord your God, and don't tell me praise.
En daarom zeide David tot de gehele gemeente, letterlijk, zegen nu de Heer.
You see, the word for to bless in Hebrew is taken from the word for the knee.
En het woord zegenen in het Hebreeuws wordt genomen van het woord voor de knie.
The knee.
De knie.
In other words, you bless when you bend your knees.
Je zegent wanneer je de knieën buigt.
When you come under the blessing of God.
Dan kom je onder de zegen van God.
So what happened then?
En wat gebeurde er toen?
The second part of verse 20.
Het tweede gedeelte van vers 20.
So all the assembly blessed the Lord God of their fathers and bowed their heads and prostrated themselves before the Lord and the king.
Toen zegende de gehele gemeente de Heere, de God hunne vaderen, knielde, bogen het hoofd neer voor de Heere en voor de koning.
So that was total worship.
Dat was totale aanbidding.
They bowed their heads.
Zij bogen de hoofden.
They kneeled down.
Zij knielden neer.
And they prostrated themselves before the Lord.
En zij wierpen zichzelf voor het aangezicht van de Heere.
That is worship.
Dat is aanbidding.
Now, there's one other kind of worship which I understand some of you have been learning.
Is nog een daad van aanbidding en ik begrijp dat sommigen van u dat geleerd hebben.
And it's described in 2 Samuel.
En het wordt ons beschreven in 2 Samuel.
Chapter 6.
Hoofdstuk 6.
Verses 20 through 23.
En vers 20 tot 23.
Am I there? Yes. Oh, wait a minute. Verses 12 through 14 to start with.
2 Samuel 6. En dan vers 12 tot 14.
This describes how David brought the ark of God back to Jerusalem.
En het beschrijft ons hoe David de ark van God terugbracht naar Jeruzalem.
And it says in verse 13.
En het zegt in vers 13.
So it was when those bearing the ark of the Lord had gone six paces that he sacrificed oxen and fatted sheep.
2 Samuel 6 vers 13. Nadat de dragers van de ark des Heren zes schreden voortgegaan waren, offerde hij een rund en een gemest kalf.
And then it follows with this.
En dan staat het volgende zegt dit.
David danced before the Lord with all his might.
En David danste uit alle macht voor het aangezicht des Heren.
I would say in a way that's total worship.
En ik zou zeggen op een bepaald opzicht dat is totale aanbidding.
And it says David did it with all his might.
En het zegt dat David deed het met alle macht.
And David was a mighty man of war.
En David was een machtige krijgsheld.
So that was something very powerful.
Dus dat is iets heel krachtigs geweest.
The whole body of David was involved in that act of worship.
Het hele lichaam van David was betrokken in die daad van aanbidding.
Now, I want to say, this is not a performance.
En ik zou willen zeggen, dit is niet zomaar iets dat je doet voor vermaak.
It's not something you can plan and organize on the stage.
Dit is ook iets niet waarvoor je kunt plannen en kunt organiseren op het podium.
That's all right. It's good enough to do that.
Dat is goed. Het is goed om dat te doen.
But we're talking about something different.
Maar we spreken hier over iets anders.
A spontaneous release of dancing.
Een spontane uitbarsting van dansen.
I remember years ago I was in a church in Chicago.
Ik herinner mij jaren geleden in een gemeente in Chicago.
Where I was one of the ministers.
En ik was een van de predikers.
And there was an English brother there who was a friend of mine.
En er was een Engelse broeder, een vriend van mij.
And he had a tambourine.
En hij had een tambourine.
And he began to dance.
En hij begon te dansen.
And I watched him.
En ik keek naar hem.
And I said to myself, well, if he can do it, I can do it.
En ik dacht bij mezelf, als hij het kan doen, kan ik het ook doen.
So when he finished, I got up and started to dance.
En toen hij klaar was, stond ik op en begon ik te dansen.
And the more I danced, the better I felt.
En hoe meer ik danste, hoe beter ik mij voelde.
And my first wife was sitting in the front row.
En mijn eerste vrouw zat er op de voorste rij.
And she was getting a little embarrassed.
En zij schaamde zich een beetje.
Because my shirt was coming out from my trousers.
Want mijn overhemd kwam uit mijn broek.
But I danced so long.
Maar ik heb zo lang gedanst.
That somebody had time to go away and get a camera and come back and photograph.
Dat iemand tijd had om weg te gaan, een camera te halen, terug te komen en een foto te maken.
So you say, well, what did that do for you?
En je zegt, wat deed dat nou voor je?
I think it did one thing.
Het deed één ding.
It set me free from the fear of man.
Het zette mij vrij van de vrezen voor mensen.
I thought I don't care what people think.
En ik dacht bij mezelf, het kan me niet schelen wat mensen denken.
I'm not doing it for people.
Ik doe het niet voor mensen.
I'm doing it for God.
Ik doe het voor God.
Amen.
Amen.
All right. Now, unfortunately, David had a wife who criticized him.
Jammer genoeg had David een vrouw die hem bekritiseerde.
Her name was Michal.
Haar naam was Michal.
And when David returned from bringing the ark in,
en toen David terugkwam van het wegbrengen van de ark,
his wife was there to tell him she didn't approve.
En toen stond zijn vrouw om op te wachten die zei dat ze het er niet mee eens was.
It says in 2 Samuel 6 verse 20.
En zegt het in 2 Samuel 6 vers 20.
Then David returned to bless his household.
Toen David terugkeerde om zijn gezin te zegenen.
He was just full of joy. He wanted to bless everything.
Hij was vol van vreugde en hij wilde alles maar zegenen.
But his wife didn't receive the blessing.
Maar zijn vrouw ontving die zegen niet.
And Michal, the daughter of Saul, came out to meet David.
En Michal, de dochter van Saul, kwam David tegemoet.
And said, "How glorious was the king of Israel today, uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants, as one of the base fellows shamelessly uncovers himself."
En toen zei ze, wat een eer heeft de koning van Israël zich thans verworven, dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwde van de slavinnen zijn dienaren, zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot.
So David's behavior didn't fit in with Michal's idea of religious dignity.
En het gedrag van David paste niet in de religieuze opvattingen van Michal zijn vrouw.
And David responded, he said, "I wasn't doing it for the people that were watching."
En David's reactie is, ik deed het niet voor de mensen die naar me keken.
I was doing it before the Lord.
Ik deed het voor het aangezicht des Heren.
So he said in verse 21, "It was before the Lord who chose me instead of your father and all his house to appoint me ruler over the people of the Lord of Israel, over Israel. Therefore will I play music before him."
Vers 21, maar David zeide tot Michal, voor het aangezicht des Heren die mij verkoren heeft boven uw vader en boven heel zijn huis, om mij aan te stellen tot een vorst over het volk des Heren over Israël. Voor het aangezicht des Heren heb ik gedanst.
And then he goes on verse 22, "I will be even more undignified than this."
En dan zegt hij in vers 22, ja, ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed.
And will be humble in my own sight.
Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen.
See how he humbled himself by his dancing.
Door te dansen vernederde hij zichzelf.
It wasn't a display to impress people.
Het was helemaal geen daad om mensen daarmee onder de indruk te brengen.
It was the expression of his joy to the Lord.
Het was een uitdrukking van zijn vreugde voor de Heer.
And he was willing to lose his dignity.
En hij was bereid om zijn eer daarvoor te verliezen.
That wasn't important to him.
Dat was niet belangrijk voor hem.
Years ago I read the journals of John Wesley.
Jaren geleden heb ik de verhalen en de verslagen van John Wesley gelezen.
The founder of the Methodist movement.
De oprichter van de Methodistenbeweging.
And at a certain point in his ministry.
En op een bepaald moment in zijn bediening.
And he was a minister of the Anglican Church.
En hij was een prediker, een voorganger van de Anglicaanse kerk.
He started to go out in the open air.
Ging hij in de open lucht.
And preached to the people who worked in the mills and the mines.
En hij begon te prediken tot de mensen die werkten in de grote molens en in de mijnen.
And they would gather by thousands to hear him.
En ze kwamen met duizenden bij elkaar om naar hem te luisteren.
And somebody said to him, "But that wasn't very dignified."
En iemand zei tot hem, dat was toch niet eerbiedig.
You're a minister of the church. You shouldn't do that.
U bent een dienaar van de kerk. Dat behoort u niet te doen.
And John Wesley gave them the same answer that David gave.
En John Wesley gaf hetzelfde antwoord als David gaf.
"I will be even more undignified than this."
Ik zal nog geringer gedragen, nog onaanzienlijker zijn.
And will be humble in my own sight.
En vernederd zijn in mijn eigen ogen.
And you know what the Bible says?
En weet je wat de Bijbel zegt?
Everyone who humbles himself will be exalted.
Hij die zich vernedert voor het aangezicht van de Here zal verhoogd worden.
But unfortunately, Michal missed the blessing.
Maar jammer genoeg, Michal miste de zegen.
David came there desiring to bless his whole household.
David kwam thuis met het verlangen om zijn hele gezin te zegenen.
But Michal had a critical spirit.
Maar Michal had een kritische geest.
She rejected the blessing.
Zij verwierp die zegen.
And it says that the last verse of that chapter.
En het zegt in het laatste vers van het hoofdstuk.
Therefore Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death.
Michal, nu de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe.
Criticism made her barren.
Kritiek maakte haar vruchteloos.
And it can happen in the church.
En het kan ook gebeuren in de gemeente.
You are right to exercise discernment.
Het is juist om te onderscheiden.
But there's a difference between discernment and criticism.
Maar er is een verschil tussen onderscheiden en kritiek.
And if God manifests himself in your presence.
En als God zich openbaart in jouw tegenwoordigheid.
And you become critical.
En u wordt kritisch.
And you say that isn't the way I think it ought to be done.
En u zegt ik denk niet dat het zo hoort te zijn.
That isn't the way they do it in my church.
Zo doen ze het niet in mijn gemeente.
Well, let me tell you something.
Laat mij u iets zeggen.
We're not in your church.
We zijn niet in uw gemeente.
But if you become critical,
maar als u kritisch wordt,
it may happen that you'll become spiritually barren.
Zou kunnen gebeuren dat u geestelijk vruchteloos blijft.
That's God's judgment on a critical spirit.
Gods oordeel op een kritische geest.
Now I just have one more thing to say.
Nog één ding dat ik graag wil zeggen.
And that is why does it have to be in the body?
Waarom moet het zijn met het lichaam?
A lot of people think it's not spiritual to exercise the body.
Heel veel mensen denken het is niet geestelijk om iets met je lichaam te doen.
It's just you open your mouth.
Je opent je mond.
And you say some words.
En je zegt wat woorden.
But you don't move your body.
Maar je hoeft je lichaam niet te bewegen.
Actually, that's the general accepted picture of church in Europe.
In Europa is dat het algemene geaccepteerde beeld van de kerk.
If I'm wrong, you can correct me.
Als ik het verkeerd heb, corrigeer me dan.
But generally speaking, people walk into church.
Maar in het algemeen gesproken, mensen lopen de kerk binnen.
Stand up.
Staan op.
Sit down.
Gaan zitten.
Stand up.
Staan op.
Sit down.
Gaan zitten.
Stand up.
Staan op.
Sit down.
Gaan zitten.
Stand up and walk out.
Staan op en lopen er weer uit.
That's all they've done with their bodies.
Dat is alles wat ze met hun lichaam gedaan hebben.
It isn't worship.
Maar het is geen aanbidding.
It may be very religious.
Het is heel religieus.
But it isn't worship.
Maar het is geen aanbidding.
So why does God want the body involved?
Waarom wil God dat het lichaam erbij betrokken is?
I'll give you my answer.
Ik ga je mijn antwoord geven.
It may not be the same answer that you would give.
Misschien niet hetzelfde antwoord wat u zou geven.
But I'll read the first verse of Psalm 103.
Maar ik ga het eerste vers lezen van Psalm 103.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name.
Zegen de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam.
So David was talking to his own soul.
David sprak zijn eigen ziel toe.
What part of David was talking to his soul?
Welk deel van David sprak tot zijn ziel?
I believe it was his spirit.
Ik geloof dat het zijn geest was.
And his spirit was responding to God.
En zijn geest reageerde naar God toe.
But his body was not active.
Maar zijn lichaam was nog niet actief.
And the spirit can only move the body through the soul.
Maar de geest kan alleen maar het lichaam bewegen door middel van de ziel.
So David's spirit spoke to his soul.
Dus David's geest sprak tot zijn ziel.
And said, "Come on, do something."
Hij zei, kom nou, doe toch wat.
Bless the Lord.
Ga de Heer zegenen.
Use your lips.
Ga je lippen gebruiken.
So I believe that's how it is, you see.
En zo is het, geloof ik.
The highest part of our nature is the spirit.
Het grootste deel van ons wezen is onze geest.
That is the part that can relate directly to God.
Dat is het deel van ons dat een directe relatie met God kan
Paul
hebben.
Paul says, he who is joined to the Lord is one spirit.
En Paulus zegt, hij die één is met de Heer, Heer is één geest met hem.
Not one soul.
Niet één ziel.
But one spirit.
Maar één geest.
It's the spirit that relates directly to the Lord.
Het is de geest die direct een relatie heeft met God.
But the spirit is shut up in a body.
Maar de geest die is opgesloten in een lichaam.
And when the spirit wants the body to do something.
En als de geest wil dat het lichaam iets doet.
It has to go through the soul.
Dan moet het doorgaan door de ziel.
So David's spirit said to his soul, "Come on, bless the Lord."
Dus David's geest zegt tot zijn ziel. Kom, zegen toch de Heer.
Use your tongue and your lips.
Gebruik je tong en je lippen.
Don't just sit there.
Zit daar niet alleen maar.
Do something.
Doe iets. Amen.
I think of one of my grandsons when he was about 4 years old.
Ik denk aan een van mijn kleinzoons toen hij 4 jaar oud was.
And he was at our home and we had a swimming pool.
Hij was bij ons thuis en we hadden een zwembad.
And he fell into the swimming pool.
En hij viel in het zwembad.
So somebody fished him out.
En iemand die pakte hem eruit.
And he stood there dripping wet.
En hij stond daar druipend nat.
And looked at all of us adults.
En hij keek naar al onze volwassenen.
And he said, "Do something, somebody."
En hij zei, iemand doe toch wat.
And I thought that so many times.
En ik heb daar zo vaak aan gedacht.
Do something, somebody.
Iemand doe toch wat.
Now let me just close with a little personal testimony.
Laat mij sluiten met een klein persoonlijk getuigenis.
I think you're wonderful to sit so still.
Ik vind u fantastisch dat u zo lang stil zit.
And if you want to wriggle around, you can do it in a moment.
En als u wat rond wil wriemelen, kunt u dat op een moment doen.
But in October last year, I was in a meeting of the International Intercessors in South Africa.
Oktober van het afgelopen jaar was ik in een samenkomst van de internationale voorbidders in Zuid-Afrika.
And in one of the meetings we were just sitting there, I think really waiting on the Lord.
En in een van deze samenkomsten waren we daar en we waren eigenlijk gewoon aan het wachten op de Heer.
And without my making any decision whatever.
En zonder dat ik daar een besluit toe genomen had.
My whole body started to wriggle.
Begon mijn hele lichaam te bewegen.
And to move, and my arms went up and they went in all sorts of directions.
En mijn armen gingen omhoog en die gingen alle kanten op.
And I was embarrassed.
En ik schaamde me.
I thought, what will the other people think?
En ik dacht, wat zullen die andere mensen wel denken?
And then I said to myself this.
En toen zei ik tegen mezelf dit.
Which is more important, what people think or what God wants to do?
Wat is meer belangrijk, wat mensen denken of wat God wil doen?
So I decided to let go.
En toen heb ik besloten, laat het maar gebeuren.
And I went through these strange motions for two or three minutes
en
with my whole
minuten,
body.
2 of 3 minuten had ik allerlei vreemde lichaamsbewegingen.
And then I relaxed.
En toen kwam ik tot ontspanning.
And I knew that I'd been set free from an evil spirit.
En ik wist en besefte dat ik vrijgezet was van een boze geest.
And God showed me what it was.
En God toonde me wat het was.
A spirit of stiffness.
Een geest van stijfheid.
And furthermore, he showed me when it had entered.
En hij toonde mij ook. Wanneer het binnengekomen was.
I was born in India.
Ik werd geboren in India.
And the doctor there observed that my legs were not exactly equal.
En de dokter daar zag dat mijn benen niet de gelijke lengte hadden.
And so he recommended to my parents that I would be put in a splint.
En toen heeft hij aangeraden aan mijn ouders om daar een spalk omheen te binden.
And I think I was in that splint for 18 months.
En ik geloof dat ik vastgebonden was in die spalk voor 18 maanden.
And as a result, my body was unusually, unnaturally stiff.
En als resultaat ervan was mijn lichaam onnatuurlijk en ongebruikelijk stijf.
And God showed me that is when the spirit of stiffness had entered me.
En God toonde mij toen is die geest van stijfheid binnengekomen.
When I was about 1 year old.
Toen ik ongeveer 1 jaar oud was.
And I got delivered from it when I was 79 years old.
En ik werd ervan bevrijd toen ik 79 was.
So that same spirit had been in me for 78 years.
Dus diezelfde geest is er 78 jaar geweest.
I got saved. I was saved.
Ik werd gered.
I was baptized in the Holy Spirit.
Ik werd gedoopt in de Heilige Geest.
I speak in tongues.
Ik spreek in tongen.
I preach.
Ik predik.
I pray for the sick.
Ik bid voor de zieken.
And all that time I had a spirit of stiffness in me.
En de hele tijd was er een geest van stijfheid in mijn lichaam.
Well, I think that's a little parable.
En ik denk dat dat een gelijkenis is.
What's happened to the church?
Wat gebeurd is aan de gemeente.
Somehow the church has come under a spirit of stiffness.
Op een of andere manier is de gemeente gekomen onder een geest van stijfheid.
And we need to be delivered.
En wij moeten daarvan bevrijd worden.
Many of you.
Velen van u.
Need to be delivered.
We hebben nodig dat u bevrijd wordt.
I'm going to ask the song leader, the worship leader to come up.
Ik ga niet de zangleider, maar de aanbiddingsleider te komen.
And we're going to do a little of what we've been talking about.
En we gaan een klein beetje van datgene wat we gehoord hebben in praktijk brengen.
And when the time comes.
En als de tijd komt.
And you feel you can't respond the way you want.
En u voelt dat u niet kunt reageren zoals u wilt.
Call upon the name of the Lord.
Roep de naam van de Heer aan.
And say, Lord. Set me free from this spirit of stiffness.
En dan zegt dan, Heer, zet me vrij van die geest van stijfheid.
And let your dignity go.
En laat uw eergevoel maar gaan.
Sometimes you have to choose between dignity and deliverance.
Soms moet je het kiezen tussen eergevoel of bevrijding.
But if dignity is more important to you than deliverance,
maar als eergevoel meer belangrijker is als bevrijding,
you have a basic problem.
Dan heeft u een heel fundamenteel probleem.
It is pride.
Het is hoogmoed.